Goedemorgen. Ik krijg allemaal de groeten van de Evangelisch-Baptistengemeente in Bergen op Zoom. En het was een prachtige rit vanmorgen hier naartoe. Zonnetje scheen, af en toe ook in mijn ogen. Maar dat bereidde mij ook heel goed voor de preek van vanmorgen. Inmiddels is het een jaar geleden ongeveer dat ik hier ben geweest. En ik had beloofd dat wij een serie zouden beginnen in 1 Johannes. Dus ik heb een begin gemaakt, maar dat was inmiddels een jaar geleden. Dus ik weet niet of jullie veel beter zijn dan de mensen dan in mijn gemeente. Maar een jaar later dan ben je een beetje vergeten wat er al wat er gepreekt was. Dus ik ga een beetje herhalen vanmorgen. Maar daarna zullen we doorgaan met de rest van hoofdstuk 1 in 1 Johannes. Dus ik nodig je uit om de Bijbel open te slaan in 1 Johannes. En dan lezen we van vers 1 tot met hoofdstuk 2 vers 2. Maar vers 1 tot en met 4 hadden we eigenlijk al behandeld. Bij ons in de gemeente hebben we de gewoonte om... Oh, je Bijbel, oké. Hebben wij de gewoonte om te gaan staan uit eerbied voor Gods woord voordat de preek begint. Dus ik nodig je uit om te gaan staan en dat we samen deze teksten wat eerbied tonen terwijl het gelezen wordt. Vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben met onze handen getast hebben, en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En onze gemeenschap en deze gemeenschap van ons er ook is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover het lezen van Gods woord. Laten we een zegen vragen. Vader in hemel, ik dank u wel voor uw woord. En wat hier ook staat. En ja, Heer, ook dat het zo relevant is. Het is ons zondeprobleem. Het is dat wat ons van u scheidt. Het is dat wat in de relatie in de weg gaat zitten. En Vader, het is de gemeenschappelijke strijd die wij hebben in deze wereld. Vader, ik vraag dat u ons helpt om deze woorden te begrijpen, om ze te schrijven op de tafels van onze harten en dat wij dan ook mogen leven vanuit de vrijheid en de vergeving en de verzoening die wij hebben met u door uw Zoon, Jezus Christus, de rechtvaardige. Vader, geef mij wijsheid om uw woorden uit te leggen, dat ik heldere taal mag gebruiken en dat wij veranderd naar huis gaan vandaag, inclusief mijzelf, Heer, doordat uw woord is geopend. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Je hebt het vast en zeker meegemaakt, want als ik zo rondkijk, dan zie ik allemaal mensen die in ieder geval de kinderjaren voorbij zijn. Dat is heel netjes uitgelegd. Denk terug aan de laatste keer, en misschien was het wel deze week, misschien was het wel vanmorgen, dat het zo donker was, dat je gewoon eigenlijk niet kon zien
waar je naartoe moest.
Voor mij was het vanochtend. Ik stond op uit bed en ik stond al vroeg op, zodat ik me voor mocht bereiden op de preek van vanmorgen, maar ook de reis, dus ik moest op tijd wakker zijn. En in het donker dan, tastend, probeer ik dan de deur te vinden. En wat ik dan niet wist, is dat mijn vrouw gisteravond nog net voordat zij naar bed ging, een wasmand op de grond had gelegd in mijn pad. En dus ik liep daar en ik probeerde stil te zijn. En ik stootte mijn voet daar tegenaan. Gelukkig viel ik er niet overheen. Dat overkomt mij wel eens. Ik val vaak, dat kan Florian wel vertellen. Maar het is altijd lachwekkend voor de tieners als ik dan val. Dus dat, ja. Maar goed, ik viel niet. Maar zo donker dat je nu niet kunt zien waar je naartoe gaat. Of misschien is het, en mijn ouders deden dit vroeger bij mij, dus dan moet je dat ook bij je eigen kinderen doen. Dat om ze 's ochtends wakker te maken, dat je gewoon de lamp aan doet. Dus goedemorgen jongens, en dan gelijk die lamp aan. En mijn kinderen reageren dan super overdreven. En het is even, of alsof het gewoon te veel is voor hen in die ochtend. Ik moet eerlijk zeggen, ik had dat eigenlijk ook toen ik vanmorgen in de badkamer het lamp aandeed en al dat licht kwam in mijn ogen, moest ik ook erg knipperen. Waarom begin ik hierover? Nou, we lezen hier vanmorgen een stelling van Johannes in vers 5. De boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is. En daarmee geeft hij dan meteen een tegenstelling en zegt er is geen duisternis in hem. Daarmee zegt hij eigenlijk twee keer hetzelfde en wil hij bijval geven aan hoe fel of hoe groot of hoe indringend het licht is dat van God is. Want het is zo indringend dat er gewoon geen duisternis meer overblijft. Nou, om dit even goed te plaatsen, laten we even terugduiken in de inleiding van wat Johannes wil beginnen met deze brief. Hij spreekt in vers 1 en in vers 2 van het persoonlijk getuigenis dat hij heeft gehad. En dan ben ik wel dankbaar voor wat we vanmorgen gelezen hebben in Marcus. Want Johannes zat daarbij in het bootje. En hij zag wat Jezus deed. Hoe Jezus inderdaad zo moe was na alles wat die dag had meegemaakt en gedaan en al het onderwijs dat hij had gegeven, dat op het moment dat hij op het meertje ligt achter in een boot en niet meer omgeven is door talloze mensen, hij in slaap valt. Johannes was erbij toen Jezus wakker werd gemaakt en dat hij bij de reling gaat staan en zegt zwijg en dat heel dat meer opeens stil is. Hij spreekt hiervan. Wij hebben het gezien. We hebben het gezien met onze ogen, vers 1. We hebben het aanschouwd met onze handen getast. En het verschil heb ik vorige keer ook aangegeven van het zien. Dat is misschien van ver. Je hebt het gezien met je ogen, maar aanschouwen, dat is van dichtbij. We hebben het ook mogen onderzoeken. We hebben Jezus van dichtbij mogen aanschouwen. We hebben met onze handen getast het woord des levens. Het is aan ons geopenbaard. Nogmaals zegt hij, gezien, getuigen. En dat wat wij gezien en getuigen hebben, dat verkondigen wij. Dat prediken wij. Hij zegt dat even heel breed voor alle apostelen, maar nu ook voor de lezers van deze brief. Het is een getuigenis, een openbaring dat nu gegeven wordt aan jou. En wat is het getuigenis? Nou, wat verkondigen ze? Het eeuwig leven. Eeuwig leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij aan u met een doel. Opdat u gemeenschap hebt met ons. Gemeenschap met de apostelen, met de apostolische leer. Maar ook gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hier is dus zijn doel. Hij zegt, wij hebben iets gemeenschappelijks. We hebben iets met elkaar. Dat vind ik een van de bijzondere dingen dat ik ook hier naartoe mag komen om hier te preken. Want het is niet alleen maar iets dat in Bergen op Zoom gebeurt. Het is niet alleen maar iets dat hier in Deurne gebeurt. Het is iets dat wij gemeenschappelijk hebben. Het evangelie van Jezus Christus. De hoop die wij hebben van het eeuwig leven in hem. En dat trekt ons samen. We hebben gemeenschap met elkaar. Maar die gemeenschap met elkaar, die komt wat er eerst gemeenschap is met hem. Een verticale gemeenschap met hem. Wat verkondigen we? Verkondig ik vanmorgen? Verkondigen jullie? Aan je buren? Aan je collega's? Daarvoor worden wij nog achtergelaten hier op aarde. Want als het alleen maar ging om Jezus aannemen en in hem geloven, nou dan zouden we eigenlijk gewoon naar boven mogen op het moment dat je gelooft. Wij worden hier achtergelaten zodat wij een getuigenis mogen zijn. Dan vind ik het leuk hoe Spurgeon dat dan zegt. Zegt hij, wij zijn getuigen. En getuig dagelijks en wekelijks. En doe het desnoods met woorden. Getuigen is niet altijd dat je op de straat staat te evangeliseren. Vaak is getuigen gewoon de manier waarop je leeft. De manier waarop je bent. Zeker in deze tijd van angst. Dat wij geen angst mogen hebben en dat afgeven als een prachtig beeld aan een wereld die zo angstig is momenteel, dat wij gewoon mogen zeggen van ja, maar onze hoop is in de hemel en wij zijn burgers daar. En het ergste dat ons zou kunnen overkomen, namelijk dat wij sterven, is winst. En dus we hebben een hele andere hoop. En nou, je mag wel soms angstig zijn, maar we leven niet in angst zoals de wereld dat doet. En dus hij zegt, deze dingen worden geschreven opdat de blijdschap mag toenemen en uiteindelijk ook volkomen mag worden. En alles wat we dan gaan behandelen in Johannes, in deze brief, voegt daar weer iets aan toe. Elke keer is het weer iets dat onze blijdschap net wat blijer maakt. Net wat meer verhoogt. En dan krijg je met elke bladzijde die je omslaat weer iets nieuws te zien van wat de blijdschap zou mogen laten toenemen in het christelijk leven. En wat hebben we meer nodig in deze tijd dan blijdschap wanneer corona alle blijdschap eigenlijk wegneemt? Niets is leuk meer. Maar in Johannes krijgen we te zien, er is nog veel waar wij blij om mogen zijn. In vers 5 begint hij dan met een stelling. En mijn titel vanmorgen als je aantekeningen neemt is... God is licht, wandel in het licht, brengen aan het licht, blijf in het licht. Lange titel. Maar dat is ook een beetje mijn outline van morgen. Het begint met een stelling. Het eindigt met een stelling. Of het eindigt misschien met een uitleg. De stelling is dat God licht is en in hem is geen duisternis. Dan een uitleg in hoofdstuk 2 vers 1. Weer een reden tot schrijven. Waarbij hij even een overgang brengt en een conclusie trekt. En de conclusie is... Ik schrijf deze dingen opdat u niet zondigt. Dus we gaan van een stelling, God is licht, naar een uitwerking, een toepassing van dit is geschreven opdat je niet meer zondigt. Oké, dus dat is de weg. Dat zijn de punten waar we naartoe gaan van begin tot einde. Wat er dan volgt is een heleboel zinnen die allemaal beginnen met hetzelfde woordje. Dat zie je niet altijd terug in het Nederlands, maar ze beginnen allemaal met het woordje als. Om aan te kondigen, als dit, dan dat. Als dit, dan dat. Als en zo, enzovoort, enzovoort. 6 keer wordt dit gedaan. En 3 keer is het een leugen. En wat er dan op volgt na die leugen, is een antwoord of een waarheid. Dus eigenlijk hebben we 3 sets. En dat wordt de outline van morgen. Er is leugen 1 met een antwoord. Dan leugen 2. Met een antwoord. Dan leugen 3 met een antwoord. Hij is licht. Wat is het effect van licht? Nou, als je dat stelt aan kinderen, dan kijken ze al heel snel naar een lichtbron. En dan gaan ze bijvoorbeeld naar het plafond staren. Dat is licht. Daarboven hebben we licht. En eentje rent misschien naar buiten en wil naar de zon kijken en zeggen, dat is licht. Om ons te helpen vanmorgen heb ik een bouwvakker bij ons in de gemeente gevraagd of ik even een van zijn lampen mocht lenen. Om het effect van licht even uit te beelden. Want God is een bepaald effect van licht. Heeft een doel als licht. Ik heb geen stroom, dus dan doet hij het niet. Yes! En het effect van licht is precies wat er hier nu allemaal gebeurt. Iedereen kijkt nu niet meer naar de spreker. Kijk allemaal weg. Het is hetzelfde effect wat ik net beschreef in mijn inleiding, van wat er gebeurt als je 's ochtends, als het er donker is geweest, de lamp opeens aandoet. En het knippert en je moet wegkijken. En tranen misschien in je ogen. Sommigen van jullie hebben zoiets van, nee, ik kijk niet weg. Ik kijk expres nog steeds naar de spreker. Ik laat mij niet beïnvloeden door dat licht. En de tranen beginnen al te komen. Nou, ik zal je niet meer lastig vallen met het licht. Ik leg het even daar neer. Gods licht is nog vele malen verder als dit. Wanneer we zeggen dat God licht is, is dat wellicht het effect dat dat heeft op de geestelijke ogen van de mens. Hij is zo heilig, hij is zo fel. We kunnen het niet aan. We kunnen hem niet bekijken of aanschouwen. Wanneer mensen, profeten dan, iets krijgen te zien van God, reageren ze ook allemaal op dezelfde manier. Ik verga. Ik ben een zondig mens, zegt Jesaja. En ik heb de levende God gezien. Ik verga. Totdat hij die reiniging van God krijgt. God is licht, wil zeggen dat hij zo fel is, dat duisternis er gewoon niet meer is. Duisternis wijkt gewoon voor hem. Nou, zo werkt licht ook. Je zegt niet, ik doe de zaklamp aan en zeg, oh, kijk, daar heb je nog een beetje duisternis dat ronddwarrelt. Nee, licht is het omgekeerde van duisternis. Duisternis is eigenlijk de afwezigheid van licht. En wanneer hier staat, God is licht en in hem is geheel geen duisternis, begint hij met een stelling waarbij hij die tegenovergestelden zo duidelijk wil weergeven, zo duidelijk wil plaatsen. Want God is zo compleet anders. Zo groot, zo mooi, zo prachtig, zo overweldigend, zo heilig. Dat wij het gewoon niet kunnen vertragen. Zo mooi. En dan leidt hij in naar die als-dan uitdrukkingen. En krijgen we eigenlijk de eerste leugen. En wat doet de mens dan eigenlijk wanneer zij met zulke uitdrukkingen, zulke leugens beginnen? Nou, de mens heeft eigenlijk zoiets van, nou, dat licht van God is wel heel fel. Maar misschien als ik mezelf voor de gek houd, misschien als ik er iets voor doe, dan kan ik dat licht van God wel een beetje verdragen. In Openbaring lezen we op een gegeven moment dat de mensen zeggen, o rotsen en bergen, val op ons, zodat wij hem die in de hemel zit niet meer hoeven te aanschouwen. Je probeert er iets voor te zetten, zodat het licht niet zo fel is. Dus vanochtend elke keer als er dan een leugen is, dan doe ik de bril op. Dan zijn wij die zeggen van, ik heb iets, dan kan ik dat licht wel verdragen. Nu hebben we hier de eerste leugen in vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Leugen nummer 1 is, ik zeg dat ik God ken, maar ik wandel nog in de duisternis. Ik zeg dat ik een relatie met hem heb. Ik zeg dat ik God ken. En dat beweer ik met woorden uit mijn mond. Maar mijn wandel, alles wat ik doe, dat is nog heel erg in de duisternis. En dus dan kom ik bij mijn broeders en zusters en is het heel snel van, oh ja, ik geloof in God. Oh ja, ik heb een relatie met hem. En vanmiddag al gaan we naar huis. En dan gaan die voetjes weer de duisternis in. Ik zeg dat ik de Heer ken, maar ik wandel nog in de duisternis. Wat wordt daarvan gezegd? Johannes is hier heel duidelijk om. Hij zegt, dan liegen wij. Dan zijn die woorden die uit ons mond komen, zijn gewoon onwaarheden. Zijn gewoon leugens. En hij zegt, wij doen de waarheid niet. En daar komt hij dan uit bij de handeling. Het is het verschil tussen zeggen en doen. En dan zeg je gewoon, jongens, je doet de waarheid niet. Krijg je opeens een beetje inzicht in misschien wat er over God gezegd wordt. Want liegen en waarheid is opeens het thema dat volgt na God is licht. Dus wanneer hij zegt dat God licht is, wil hij daarmee ook zeggen dat hij de waarheid is. Want dat is toch wat licht doet. Wanneer iemand iets wil onderzoeken. Wanneer jij een vlekje hebt gevonden of een puistje of iets op je lijf. Wat doe je dan? Nou, tegenwoordig pakken we heel snel de gsm. We doen de flashlight aan. En dan gaan we zitten staren ernaar van wat is dat eigenlijk? Ik ga het onderzoeken. Ik breng er licht bij om het te onderzoeken. Om de waarheid te vinden, te zien. Dat is wat licht doet. Licht onthult de waarheid in ons, in anderen, in de wereld. En dus het doel hier is ook de waarheid onthullen. En als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Daar staat dan vers 7 tegenover. Dus hier is het antwoord. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is. Daar hebben we het. Waarheid wandelen, in het licht zijn. Dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, de Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus als wij in het licht wandelen, wij gaan expres voor Gods licht wandelen, in het licht met hem wandelen, dan heeft dat, einde van het vers, heeft dat een heiligend, een reinigend effect. Want die mankementen in onze wandel, die komen dan aan het licht, dan kunnen we ze zien. Maar mijn gezicht zou er vanmorgen heel anders uitzien als ik had geprobeerd om te scheren zonder het licht aan te doen vanmorgen. Een heleboel van jullie hebben goed door dat dat fout zou gaan. Licht doe je aan, zodat je nauwkeuriger kunt handelen. Nauwkeuriger kunt wandelen. Dus wij wandelen in het licht, zodat wij de wasmand zien. Die hebben we daar gisteravond nog gelegd heeft, zodat wij niet struikelen. En zo hebben wij dan in het licht gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, de Zoon, reinigt ons. Dus de leugen en de waarheid die hier tegenover elkaar staan, is ik zeg dat ik gemeenschap heb, maar ik wandel nog in de duisternis. En het antwoord is, nee. Wandel in het licht en dan komt die gemeenschap vanzelf. Dus dat antwoord draait het eigenlijk gewoon om. Heel bijzonder hoe Johannes dat gewoon doet hier. Hij draait het om. En dus het antwoord is wandel in het licht. Schrijf dat op. Wandel in het licht zoals hij in het licht wandelde. En dat is vers 6 en vers 7. In vers 8 krijgen we onze tweede leugen. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Dus we hebben hier net een gesprek gehad over zonden doen. En dat leidt ertoe dat iemand zegt van, ho, ik zondig niet. Nee, zonde is niet echt mijn probleem. Ik maak wel eens foutjes. Ik schiet wel eens te kort. Ik stel misschien iemand wel teleur. Ik verspreek me wel eens en dan komt er een vloekwoord uit in plaats van een opbouwend woord. Maar, dat is geen zonde. Nee, ik doe geen zonde. Kijk, dat is de leugen. Ik heb de bril op trouwens voor de opname. De waarheid is niet in ons wanneer wij dit beweren, dat wij geen zonde hebben. Wat staat er? Het is niet zozeer dat je anderen misleidt. Wanneer we zeggen dat we niet zondigen, hebben wij eigenlijk voor ogen dat ik een ander voor de gek wil houden. Ik wil mijzelf er heiliger uit laten zien, dat ik niet worstel met die dingen. Maar eigenlijk waar je mee bezig bent is niet een misleiding van anderen, maar een misleiding van jezelf. Wanneer wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij ons eigen hart. En nu is de waarheid niet eens in ons. De waarheid is nu van ons geweken, want we hebben onszelf misleid.
En wij staan nu wel heel erg ver van dat licht af, van God.
Dat is leugen nummer twee.
Leugen nummer twee leidt tot zelfmisleiding. Het antwoord vinden we dan in vers 9. Als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Het antwoord 2, antwoord 1 was wandelen in het licht. Antwoord 2 is, breng het aan het licht. In plaats van dat je ontkent, in plaats van dat je misleidt en zegt van, maar ik heb geen zonde, zonden is niet een probleem voor mij, staat in het antwoord hier nu iets anders tegenover. Het woordje belijden. Als wij onze zonden belijden, dan, en dan volgt de rest van de zin. Maar dan moeten we even op de pauzeknop drukken en de vraag stellen, wat is belijden? Wat betekent het om te belijden? Sommigen van ons hebben uit onze kerkelijke achtergrond hele ideeën over wat belijdenis nu is. En belijdenis doen. Of belijdenis brengen. En wat we daarbij moeten voorstellen. Het woord is eigenlijk een heel erg duidelijk woord. Het is een samenstelling van twee woorden. Eén woord is het werkwoord zeggen of spreken. En het andere woord is het woordje hetzelfde. Homo. Dus homo zeggen. Hetzelfde zeggen. Hetzelfde spreken. Dus als wij onze zonden hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen? Hetzelfde zeggen als wie? Als God. Dat wij gewoon hetzelfde zeggen over wat wij gedaan hebben als dat God erover zegt. Als wij nederig voor God komen en gewoon benoemen wat het is. Vader, ik heb, en vul jouw zonde in, gedaan. En dat was zonde. Geen smoesjes eromheen. Geen uitleg van, er waren redenen waarom dat. Mijn vrouw zei dit, dus zei ik dat. Nee. Je neemt verantwoordelijkheid voor wat jij hebt gedaan of gezegd. En je zegt er hetzelfde over als God. Ik belijd het betekent, ik zeg ook dat het zonde was. Ik ga mezelf niet misleiden dat het geen zonde was. Ik zeg gewoon, Heer, dat was zonde. Ik heb gelogen, ik heb gemeen gesproken, ik heb gemanipuleerd, ik ben tekortgeschoten, vul maar in. Je noemt het gewoon zonde. Psalm 51 is daar een voorbeeld van David die dat doet. Na zijn zonde, dat hij gewoon zegt wat het was. Ik heb gezondigd tegen God. En kwaad gedaan. Of gedaan wat kwaad is in uw ogen. Gewoon ze noemen wat dit is. Wat zegt God namelijk over de mens? Romeinen 3 vers 23. Allen hebben gezondigd. En missen die heerlijkheid van God. En op die zonde staat een straf. De dood. Maar Gode zij dank. Door Jezus Christus. Is er ook genade. Is er ook vergeving. Maar we moeten wel hetzelfde blijven zeggen over die zonden. En niet nu in ons heilig leventje. In ons geheiligde wandel. Nu zeggen van nou ik zondig gewoon niet meer. Zondigen nog wel, we moeten er hetzelfde over zeggen. En dan staat daar iets tegenover. Als wij onze zonden belijden. En bij mij staat er een dubbele punt. Ik weet niet of er bij jou ook een dubbele punt staat. Maar die dubbele punt die wil aangeven dat dit niet zozeer een oorzaak-gevolg is. Maar meer, dit behoren wij te doen en God doet dit. Er is eigenlijk een splitsing in de zin hier. Een punt, komma zou je kunnen zeggen. Twee zinnen die wel bij elkaar horen, maar waar er verder geen verbinding tussen is. Het is niet dat God pas vergeeft als wij belijden. Het is, wij behoren hetzelfde erover te zeggen als God. Hij is getrouw en rechtvaardig. Daar begint het dus mee. Om even die breuk in de zin heel duidelijk te maken. Er is hier een switch. Een ander perspectief. Het perspectief van wat ik doe. Ik beleid mijn zonden. En nou is de aandacht niet meer op mij. God is getrouw en rechtvaardig. Hij is betrouwbaar. Je kunt op hem rekenen. Hij is getrouw. Hij is ook rechtvaardig, eerlijk, juist in zijn oordelen en zijn uitspraken. En dus God, die zowel betrouwbaar en berekenbaar is en eerlijk en rechtvaardig in al wat hij handelt. Wat volgt er dan? Hij is rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En nou vindt hier iets heel bijzonders plaats. Dat eigenlijk in bijna geen enkele vertaling zo vertaald wordt. Omdat de zin gewoon niet meer klopt. En dan klopt de grammatica niet. Maar Johannes gebruikt hier expres een voltooid verleden tijd werkwoord. Als je Grieks hebt gestudeerd op de middelbare school, hier heb je een aorist. De werkenwoorden staan hier in aorist en de Nederlands kent eigenlijk geen aorist. Dus dan is het moeilijk om het te vertalen. Engels kent ook geen aorist, dus je vindt het ook niet terug in Engelse vertalingen. Maar hier staat eigenlijk, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden al te hebben vergeven. En om ons al te hebben gereinigd van onze ongerechtigheid. Zo duidelijk is zijn trouw en zijn rechtvaardigheid dat in Christus het al vergeven is. En wij zeggen er hetzelfde over als God. Wij belijden onze zonden en dan treffen wij, het is al vergeven. Want waar is het vergeven? Ik heb het licht expres laten schijnen op het kruis. Daar is het vergeven. En op het moment dat Jezus Christus stierf aan het kruis voor de zonde van de mensheid, om het even specifieker te maken, voor jouw zonden, waren al jouw zonden toekomstige zonden. Toch? Jij stond er niet bij toen hij stierf aan het kruis. Dat gebeurde 2000 jaar geleden, maar hij stierf voor alle zonden die jij zou begaan. En dus wanneer wij onze zonden belijden, dan is dit niet een smeekbede om vergeving. Want de vergeving ligt er al. Het is al vergeven in hem. Je bent al gereinigd van je ongerechtigheden. En je belijdt gewoon, Heer, ja, dit was ook zonde. En prijs de Heer, het is al vergeven aan het kruis. U hebt al gezegd dat u het zou vergeven. Formeel gezien hoeven wij eigenlijk nooit om vergeving te vragen. Want dat hebben we één keer gedaan. En toen is het geschonken, gebaseerd op het kruis, gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. En toen was jij rechtvaardig verklaard. Maar ik weet niet of jij hetzelfde probleem hebt als ik. En sterker nog, ik weet dat jij hetzelfde probleem hebt als ik. Je zondigt nog steeds. Maar elke keer dat wij zondigen, belijden wij dat. Heer, ik zeg er hetzelfde over. Het is zonde. En ik weet, uw zoon heeft daar de prijs al voor betaald. En wanneer wij in onze belijdenis zeggen, Heer, wilt u mijn zonde vergeven, mogen we meteen al doorgaan naar de dankbaarheid. Dank u wel dat u het vergeven hebt. Want het antwoord is altijd ja. Want het staat hier in een voltooid verleden tijd. Het is al vergeven. Je bent al gereinigd in Christus Jezus. Waarom zouden wij dan nog zeggen dat we geen zonde hebben? Wanneer wij gewoon belijden dat wij zonde hebben, wij weten dat die vergeving er al ligt. En dat het al schoongemaakt is door Jezus Christus. De laatste leugen in vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en zijn woord niet. Is zijn woord niet in ons. Dit gaat net een stapje verder. Dit is iemand die in plaats van dat hij zegt, ik zondig niet, is, ik heb ook nooit gezondigd. Zondig, wat is dat? Dat is zo'n heidens ding. Dat is een heidens probleem. Dat is niet mijn probleem. Ik heb helemaal geen zonde, heb ook nooit gehad. Zonde. Ik ontken dat er zonde is. Iemand die zoiets beweert en zegt, nou, die gaat een stap verder en die kijkt gewoon naar de hemel en zegt, God is een leugenaar. Dat licht dat op mij schijnt, liegt. Ik zondig niet, ben nooit een zondaar geweest. Dit is niet mijn probleem. In zo iemand is het woord van God gewoon helemaal ontbrekend. daarom in hoofdstuk 2 valt die leugen, antwoord, leugen, antwoord, leugen. En nu valt hij even in de reden voordat hij het antwoord geeft. Zegt hij, mijn lieve kinderen, dat is een hele tedere term. Het is eigenlijk mijn kindjes. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Wow. Dit staat in precies dezelfde tijdsbepaling, precies dezelfde constructie als de leugen die ervoor staat. En dus Johannes zegt van, wij mogen niet beweren, als wij beweren dat wij nooit gezondigd hebben, zijn we leugenaar. Maar mijn lieve kinderen, ik schrijf dit aan u, zodat je kunt zeggen dat je nooit gezondigd hebt. Een beetje krom klinkt dat. Maar uiteindelijk is dat hele goede theologie. Van, als wij gewoon beweren dat God een leugenaar is, nou ja, dan inderdaad, dan houdt het op. Maar als wij gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus Christus zeggen, ik ben geen zondaar, dat is heel wat anders. En deze dingen zijn geschreven, omdat je kunt zeggen, in Christus kleven die zonden niet meer aan mij. En dan geeft hij zijn antwoord in vers 1b. Als iemand gezondigd heeft, dus als iemand inderdaad erkent, ik heb gezondigd, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een voorspraak, wat is dat? Dat is een advocaat. Dat is een pleitbezorger. Iemand die wanneer in de rechtszaal van God de beschuldiger binnenkomt lopen en zegt, hebt u vandaag gezien wat Florian heeft uitgesproken? Dat de rechtspraak opstaat, de voorspraak, en zegt, oh, 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 die zonde, daar is al voor betaald. Hij is vrijgesproken. Dat is wat een voorspreker doet. Dat is wat de pleitbezorger doet. En dus wanneer wij gezondigd hebben, hebben wij een voorspraak bij de Vader in die troonzaal. En wie is die voorspraak? Hij maakt het af. Met een titel erbij. Jezus Christus. En hij is de rechtvaardige. Dat is de titel die hij draagt. Jezus Christus, de rechtvaardige. En dus elke keer als de beschuldiger binnenkomt en wil zeggen, Daniel Boyd heeft deze week puntje, puntje, puntje. Dan staat Jezus de rechtvaardige op en zegt, nee, dat is Daniel Boyd de rechtvaardige. Want hij hoort bij mij. En ik sta voor hem op. En die beschuldiging kleeft niet. Stapje verder. Die Jezus Christus is niet alleen een voorspraak, hij is ook de oplossing. Vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. Verzoening is het herstellen van een relatie. Ik vind het leuk om te zeggen, daar zit het woordje zoen in. En wanneer Heather en ik een conflict hebben gehad, en we leggen dat bij, en we praten het bij, dan is er weer dat herstel. Wij komen weer samen. En hoe laat je dat zien aan de wereld? Of tenminste aan de kinderen? Een zoen. We verzegelen het feit dat we weer samen zijn met een zoen. Nou, verzoening is het herstellen van de relatie. Er is nu een herstel in de relatie tussen de mens en God. Die is mogelijk door Jezus Christus. Doordat hij het verzoeningsoffer is. Doordat hij stierf aan dat kruis voor de zonden om die kwijt te schelden. Om de verzoening te zijn. En hij is zowel de verzoening als de pleiter. En dus wanneer hij opstaat en zegt, nee, die zonden die zijn vergeven, maakt hij dat af met omdat ik het volbracht heb en ik het verzoeningsmiddel was. Wie kan dan nog beschuldigen? Romeinen 8. Niemand. En er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. En dit is waar niet alleen voor ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dus deze boodschap die wij verkondigen, deze boodschap die ons zulke volkomen blijdschap mag geven, is geworteld in het feit dat onze zonden vergeven zijn. Dat wij nu zonder zonde zijn. En dat is niet omdat ik het zeg. Dat is niet omdat ik het ontken. Dat is niet omdat ik met een beschuldigende vinger omhoog zit te zeggen van, dat is gewoon niet waar. Dat is omdat ik het erken. Omdat ik zeg dat ik een zondaar ben. Omdat ik mijn zonden aan het licht breng en zeg, Heer, ik zeg hetzelfde over als u. Het is zonde. en dat ik het beleid. En dan weet. Maar het is al weg. Het is al vergeven aan het kruis. En Jezus staat op bij elke beschuldiging om te zeggen, nee. Dat is mijn kind. Dat is mijn schaap. Dat is mijn bruid. Die is al schoon. Daar heb ik al voor gezorgd. In mijn eigen sterven en mijn eigen lijden. Dit verhoogt onze blijdschap toch? Dit vergroot toch de vreugde die wij voelen om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar we moeten wel leren om in het licht te wandelen. Onze zonden aan het licht te brengen. En dan gewoon in het licht te blijven. Waar Jezus de voorspraak voor ons is. Vader in de hemel, ik dank u wel. Dat Johannes gewoon durft om de leugens die wij soms zelfs aan ons eigen verkopen. Om die gewoon te belichten. Om die zo duidelijk te maken. En dat daar zulke prachtige antwoorden tegenover staan. Dat wij mogen weten dat uw zoon als verzoening aan het kruis effectief was. Effectief niet alleen voor mijn zonden, maar de zonden van de hele wereld. En Vader, dat ik gewoon mag belijden. Dat wat ik doe zonde is en dat ik mag weten dat het al vergeven is in hem. Dat ik al gereinigd ben in hem. En dat het bloed van Jezus Christus is dat mij reinigt en gemeenschap met u, en gemeenschap met broeders en zusters mogelijk maakt. Vader, dank u wel voor uw licht. Dank u wel dat wij mogen wandelen in uw licht. Zodat wij mogen zien wat het is dat u wil dat wij veranderen en hoe wij moeten wandelen met u. Help ons daarbij. Maar help ons ook in volkomen blijdschap te leven uit de vergeving, de kwijtschelding van schuld die wij hebben in Jezus Christus. Het is in zijn naam dat wij bidden.